onwaarschijnlijke verhaal van Baskerville Hall door Ali Standish. Als je al het onmogelijke hebt uitgesloten, moet wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid zijn. Sherlock Holmes. Hoofdstuk 1. Een studie in rood. Arthur was een jongen die het bijna nooit mis had. Op school had hij de vervelende gewoonte om als eerste met een antwoord te komen en het dan nog goed te hebben ook. Zijn klasgenoten wisten dat hij er niets aan kon doen. Het was gewoon hoe zijn hersens werkten. Maar als je Arthur Conan Doyle had gevraagd of er iets in de lucht hing op die frisse septemberdag, of hij het avontuur en het gevaar voelde naderen, dan had hij je al snel weggezegd als een waarzegger die hem een halve penny probeerde af te troggelen. Het bleek dat zelfs Arthur zich af en toe kon vergissen. "Is dat alles?" vroeg hij die bewuste middag. Hij keek bezorgd naar het stuk schapenvlees dat Fraser op zijn weegschaal had gelegd. Als je dat in 7 stukken moest snijden, bleef er nauwelijks 1 hap per persoon over. "Ik ben bang dat dit vandaag alles is wat je voor je geld kunt krijgen, Arthur," antwoordde meneer Fraser met een droevige glimlach. Arthur zag de donkere kringen onder de ogen van de slager. Hij wierp een blik achter in de winkel, waar de vloer was bestrooid met zaagsel en mevrouw Fraser meestal aan het werk was, maar hij zag haar niet. Mevrouw Frasers zicht werd steeds slechter. Dat merkte Arthur aan de manier waarop ze haar ogen toekneep om hem te kunnen zien als hij haar begroette. Misschien was het wel zo erg geworden dat ze niet goed genoeg meer kon zien om te werken. Dat betekende dat ze naar de dokter moest en dat meneer Fraser iemand zou moeten inhuren om haar plaats in te nemen. Met andere woorden, bedacht Arthur, meneer Fraser kon het zich niet langer veroorloven om hem iets meer te geven dan wat hij kon betalen. "Ja, meneer," Arthur dacht aan zijn manieren en voegde eraan toe, "dank u wel." Terwijl hij met zijn pakje schapenvlees naar de deur liep, bekeek hij de klanten die in de rij stonden te wachten. Er was een man die het vast erg druk had, want hij had kennelijk niet gemerkt dat hij in paardenmest was gestapt. Er was een vrouw die een scheur in haar rok nogal slordig had opgelapt. En een jongen die, te oordelen naar de bobbel in zijn laars, een mes verborgen hield. Het was beter om op dat soort dingen te letten dan naar het verrukkelijke kalfs- en varkensvlees te kijken dat achter de toonbank van meneer Fraser lag. "Dat is niet voor ons," zei Arthur tegen zichzelf. "In ieder geval niet vandaag." Het was een opluchting toen hij buiten kwam en de hellende, geplaveide straten van Edinburgh inliep, waar het druk was met winkelende mensen, meisjes die bloemenboeketjes verkochten, krantenjongens en paarden. De lucht rook naar de verse gembercake van bakker Barrowclough en werd gekoeld door een zuidwestelijk briesje dat fluisterend de herfst aankondigde. De bladeren aan de paar bomen langs de weg ruisten aangenaam. Arthur vond normaal gesproken niets fijner dan een septembermiddag. September luidde het begin van een nieuw schooljaar in. Nieuwe lessen, nieuwe vakken. Maar vandaag maakte de wind zijn hart alleen maar koud. Zonder dat hij erbij nadacht, stak hij de straat over naar boekhandel W. Scott, waar hij toekeek hoe een boekverkoopster de etalage inrichtte. Hij kon de titels niet onderscheiden, maar de boeken zagen er net zo aantrekkelijk uit als het beste vlees bij de slager. Misschien nog wel aantrekkelijker. Hij stelde zich voor welke plaatsen erin voorkwamen. Ver weg van Schotland en welke avonturen er te beleven vielen. Hij zuchtte en zijn verlangen besloeg het raam. "Die zijn niet voor mij," dacht hij. "Niet vandaag." Als zijn ouders zich niet genoeg eten konden veroorloven om al hun magen te vullen, dan konden ze zich zeker geen boeken veroorloven om Arthurs geest te vullen. Een scherp getik tegen de andere kant van het raam haalde Arthur uit zijn dromen. De grijze boekverkoopster keek hem nors aan en gebaarde dat hij door moest lopen. Terwijl hij verder liep over de drukke stoep, nam Arthur een besluit. Hij herinnerde zich dat meneer Crabtree, de strenge rector van Newington Academy, wiens adem naar zure melk rook, tegen hem had gezegd dat hij met zijn scherpe geest echt iets kon bereiken. Maar Arthur zou het niet kunnen bewijzen, want hij had besloten om volgende week niet naar school terug te keren. Iemand in het gezin moest ervoor zorgen dat er geld in het laadje kwam. En nu zijn vader steeds minder werkte, zou Arthur dat moeten doen. Hij werd zenuwachtig bij het idee, maar hij was vastbesloten. Misschien kon hij de volgende dag teruggaan naar de slagerij en meneer Fraser vragen of hij in de leer kon komen. Hij had niet veel zin om de hele dag vlees te snijden, maar het was beter dan schoorstenen vegen of, hij huiverde, grafkuilen graven. Maar nu was hij thuis nodig. Zijn moeder wachtte op hem om aan het avondeten te beginnen. Toen hij zich omdraaide, botste Arthur bijna tegen een vrouw op die een kinderwagen met een baby erin tegen de heuvel opduwde. Neem me niet kwalijk, mevrouw, zei hij, maar de vrouw leek hem nauwelijks op te merken. Vreemd, dacht Arthur. Hij bekeek haar beter. Ze was een mooie vrouw, maar haar gezicht was vertrokken alsof ze pijn had en stak als een bleke maan af tegen het felpaarse boeket dat uit een tas aan haar arm stak en de rijke rode stof van haar jurk. De jurk viel op tussen de voorbijgangers die vooral gekleed waren in grauwe en grijze tinten. De vrouw bleef even staan. Op dat moment telde Arthur 3 dingen bij elkaar op. Ten eerste was de jurk van de vrouw erg nieuw. Ten tweede was de baby in de wagen erg klein, niet ouder dan 2 maanden. Ten derde ademde de vrouw erg oppervlakkig. Opeens knipperde de vrouw met haar ogen en tuimelde naar voren. Arthur liet het pakje schapenvlees vallen en stak zijn armen uit. Hij ving haar net voordat haar hoofd de stoep raakte. Opgelucht liet hij haar zo goed en kwaad als het ging op de stoep zakken. Hij had de aanwijzingen goed geïnterpreteerd. Zodra ze weer wat was bijgekomen, kon deze vrouw veilig en wel met haar baby naar huis. Haar baby! Arthur keek achterom en zag hoe de kinderwagen het hellende trottoir af begon te rollen. Hij stak een hand uit, maar hij was te laat. De kinderwagen reed de steile heuvel af en kreeg steeds meer vaart. Zijn hart sloeg over toen de kinderwagen tegen een ongelijke kei stootte en scherp naar de weg afboog. Waar een koets met 4 enorme paarden ervoor er recht op afdenderde. Hoofdstuk 2. Een nogal vreemde ontmoeting. De kinderwagen kon ieder moment door de paarden worden verpletterd en Arthur was te ver weg om het te voorkomen. Hij keek rond en bukte snel om een keitje op te rapen. Hé! Hey! Schreeuwde hij zo hard mogelijk. Hij slingerde de steen weg en bad dat hij goed had gemikt. Het keitje raakte een man die voor de kinderwagen liep recht op zijn achterhoofd. Precies zoals Arthur had gehoopt. De man draaide zich om op zoek naar de dader, maar zag in plaats daarvan de kinderwagen naar de weg slingeren. Hij sprong naar voren en greep net op tijd het handvat beet. Een seconde later ratelde de koets voorbij. Arthur zakte door zijn benen van opluchting. Een aantal mensen bleef staan om te zien wat er aan de hand was. Ze rekten hun hals om een glimp op te vangen van de man met de kinderwagen. Die liep terug de heuvel op, terwijl hij met 1 hand de kinderwagen duwde en in de andere hand een wandelstok hield. Arthur was verbaasd toen hij zag hoe oud de redder was. Hij had zo'n lenige sprong gemaakt. "Heb jij die steen gegooid?" vroeg hij Arthur met een duidelijk Engels accent. Arthur kon alleen maar staren toen de oude man zijn wandelstok onder 1 arm klemde en zijn hoge hoed verschoof om over zijn achterhoofd te wrijven. Zijn leeftijd was niet het enige opvallende. Het getekende gezicht van de man was diep gebronst, alsof hij onlangs in de tropen was geweest. En zijn sneeuwwitte baard was perfect verzorgd. Hij had een lange, smalle neus en grijze ogen. En hij was gekleed in een strak kostuum en gilet van tweed. Zijn wandelstok, zag Arthur nu, was een glanzende mahoniehouten stok met een zilveren ravenkop bovenop. Wat had een Engelse heer als hij in deze buurt te zoeken? Het spijt me heel erg, meneer, zei Arthur. Maar als ik had geroepen, begreep u misschien niet dat ik het tegen u had. Dan had u zich niet op tijd omgedraaid. De heer keek Arthur even aan en glimlachte daarna kort onder zijn baard. Nou, ik neem aan dat er slechtere redenen zijn om een vreemdeling een hoofdwond te bezorgen. De bozige boekverkoopster was uit haar winkel gekomen om de moeder van de baby overeind te helpen. De vrouw haalde haar baby uit zijn nestje van dekens en hield het kind dicht tegen zich aan. Ik heb begrepen dat ik jou moet bedanken voor het breken van mijn val, zei ze tegen Arthur. Toen draaide ze zich naar de Heer. En u voor het redden van mijn baby. De Engelsman schudde zijn hoofd. Dat heeft u ook aan deze jongen te danken. Als hij niet zo snel had nagedacht, was er misschien wel iets ergs gebeurd. Iets verschrikkelijks. Daarna gebeurde er van alles tegelijk. De moeder stond erop dat Arthur de bloemen aannam die ze net op de markt had gekocht en vreemden kwamen op hem af om hem de hand te schudden. Arthur voelde zich behoorlijk overweldigd en wilde eigenlijk alleen maar naar huis. Toen de moeder en de baby eindelijk weg waren en de menigte zich had verspreid, bleven alleen Arthur en de zonderlinge heer achter. De man leunde tegen de etalageruit van de boekwinkel en tikte nadenkend met een niet aangestoken pijp tegen zijn lippen. Hij keek Arthur doordringend aan. Jij hebt die vrouw opgevangen toen ze viel, begrijp ik, vroeg hij. Snelle reflexen, neem ik aan. Nee, meneer, antwoordde Arthur, die zich ongemakkelijk voelde door de onderzoekende blik van de vreemdeling. Ik kon zien dat ze ging flauwvallen. Oh, hoe dan? Nou, ik zag dat haar jurk nieuw was en dat ze nogal bleek was en moeite leek te hebben met ademhalen. Ze had net een baby gekregen, maar haar middel was wel erg slank. Dus ik bedacht dat ze tijdens het winkelen misschien ook een... Arthur fluisterde het woord. Korset had gekocht. Hij hoopte dat deze man het niet vreemd zou vinden dat hij van zulke dingen afwist. Maar hij deelde zijn slaapkamer met 5 zussen en de jongste, baby Constance, was pas een paar maanden geleden geboren. Arthur schraapte zijn keel. Kennelijk heeft degene die haar heeft geholpen zich te kleden het korset te strak aangetrokken en het is bekend dat zulke onderkleding de ademhaling beperkt en ervoor zorgt dat vrouwen flauw vallen, maakte de heer zijn zin af. Juist. De klok van de nabijgelegen Newington-kerk begon te slaan en Arthur schrok toen hij hoorde hoe laat het was. Neemt u me niet kwalijk, zegt hij. Hij bukte om het pakje schapenvlees op te rapen dat hij eerder had laten vallen. Ik moet naar huis. De man tilde even zijn hoed op om Arthur te groeten. Je observatievermogen is je vandaag goed van pas gekomen, zei hij. Misschien zelfs beter dan je beseft. Voordat Arthur iets op deze vreemde opmerking kon antwoorden, was de man in de menigte verdwenen. Maar niet voordat Arthur was opgevallen dat de man nu weer op zijn wandelstok steunde, alsof hij niet zonder kon. Hoofdstuk 3. Het allergrootste. De zon verdween net achter de horizon toen Arthur thuis kwam. Zijn 5 zussen zaten aan het begin van de avond altijd gezellig samen in de voorkamer. Dus het was geen verrassing dat hij meteen werd besprongen. Mary sloeg haar armen om zijn hals en Caroline, die net leerde lopen, klampte zich aan zijn been vast en beet vriendelijk maar pijnlijk in zijn knie. Anne en Catherine, zijn oudere zussen, zaten sokken te stoppen bij de haard. Baby Constance lag knus in haar wiegje tussen hen in. Je bent laat, zei Anne, die haar werk opzij gooide. Ze had een hekel aan naaien. We maakten ons al zorgen. Catherine zei dat er waarschijnlijk gewoon een rij stond bij de slager, riep Mary. Maar ik zei dat je misschien wel door struikrovers was ontvoerd. Zou dat niet fantastisch zijn? Waarom ben je zo laat, Arthur? Vroeg Catherine. Het licht van het vuur bescheen haar serieuze gezicht. En wat zijn dat? Bloemen, kraaide Caroline. Ze probeerde springend bij het boeket van dopheide en distel te komen. Van mij! De baby begon te giechelen toen ze Caroline zag, waardoor Mary op haar beurt in de lach schoot. Arthur grijnsde. Hij had nog niet eens zijn schoenen kunnen uittrekken. Ik vertel jullie alles bij het avondeten, zei hij. Maar ik moet dit eerst even aan mam geven. Hij hield het pakje van de slager omhoog. Hij schopte zijn schoenen uit, gaf het boeketje aan Caroline en liep naar zijn moeder in de keuken. Haar wangen waren rood van de stoom die uit de pan op het fornuis kwam en haar donkere haren piekten aan alle kanten uit haar vlecht. Arthur, ze schonk hem een warme glimlach, net op tijd. Het is niet veel, Arthur gaf haar het kleine stukje vlees. Het spijt me dat ik niet meer kon krijgen. Zijn moeder bleef glimlachen, maar er veranderde wel iets in haar blik. Ik ben gewend om veel te maken van weinig, zei ze. Bovendien kwam mevrouw Gillies langs met een paar aardappelen die ze over had. Het wordt een feestmaal. Op zachtere toon vervolgde ze. Waarom kijk je niet even of je vader ook wil komen? Arthur deed zijn best om ontspannen te antwoorden. Zal ik doen. Zijn moeder draaide zich weer naar haar dampende pan en Arthur liep op zijn tenen door de gang naar een deur die op een kiertje stond. Hij keek naar binnen en zag zijn vader aan zijn bureau zitten, met hangende schouders en zijn hoofd in zijn handen. Zijn haar was ongekamd. Aan de muur hingen tussen zijn eigen schetsen van elfjes en kabouters en andere fantasiefiguren allerlei krantenknipsels die hij bewaarde om inspiratie op te doen. Overal op de vloer om hem heen lagen proppen papier en lege flessen. Op een ezel stond een schets van een monster in een keurig kostuum dat zijn tanden ontblootte. Meneer Doyle was kinderboekenillustrator en werkte op dit moment aan een nieuwe uitgave van Belle en het Beest. Tenminste, dat was de bedoeling. Arthurs vader leed niet aan een ziekte die het lichaam aantastte, zoals waterpokken of tuberculose. Meneer Doyle had een geestesziekte, waardoor hij nog maar een schaduw was van de man die Arthur ooit had gekend, maar van wie hij nog steeds hield. "Pa," vroeg hij, "eet u met ons mee?"
"Vanavond niet, jongen." Meneer Doyle bewoog niet. "Ik heb veel werk en weinig trek."
Arthur had dit antwoord verwacht. Hij miste zijn oude vader. Hij deed een stap achteruit en sloot zachtjes de deur. En dus zaten er maar 6 Doyles aan tafel. 7 als je de baby meetelde. Allemaal met golvend, kastanjebruin haar, een lichte huid en een kuiltje in hun linkerwang. Mevrouw Doyle schepte waterige soep in kommen en scheurde voor elk van haar kinderen een stukje brood af. Arthur merkte dat ze zelf niets nam. Hoewel de soep nauwelijks was gevuld en het brood stoffig smaakte, was het inderdaad een feestmaal. Arthur genoot met volle teugen van het gelach dat over de tafel schalde, de glimlach van zijn zussen in het flikkerende kaarslicht en de manier waarop zijn moeder haar adem inhield toen hij vertelde over de kinderwagen die er vandoor ging. "Leg het nog eens uit." Catherine wilde het graag begrijpen. "Hoe wist je nou dat die vrouw zou flauwvallen? Vertel weer over die paarden," zei Mary, die het meest van rampverhalen hield. "Weet je heel zeker dat er niemand gewond is geraakt?" Het was bijna mogelijk om de lege stoel aan het hoofd van de tafel te vergeten. Toen iedereen uit was gegeten, gingen Anne en Catherine verder met hun naaiwerk. Arthur droeg Caroline en Mary de gammele trap op naar de slaapkamer, die de kinderen deelden en stopte ze in bed. Hij ging naast hen zitten en vertelde ze het volgende hoofdstuk van De bloedstollende verhalen en gruwelijke rampen van Timothy T. Schildknaap en soort van zwaardvechter. Een verhaal dat Arthur had verzonnen om Mary in te laten slapen, net zoals mam vroeger bij hem deed. Toen Caroline zachtjes lag te snurken en Mary's ogen waren dichtgevallen, ging Arthur terug naar de keuken, waar zijn moeder stond af te wassen. Hij haalde diep adem. "Ik ga meneer Fraser morgen om een baantje vragen," zei hij. "Volgens mij kan hij hulp in de winkel gebruiken." Arthur dacht dat zijn moeder blij zou zijn met dit nieuws, maar in plaats daarvan verstijfde ze. Toen ze zich naar hem omdraaide, zag ze er gekwetst uit, maar haar ogen brandden fel. "Nee, Arthur," zei ze krachtig. "Dat doe je niet. Ik weet dat je meer van je leven wilt maken. Ik wil dat je meer van je leven maakt. Je verdient het om naar school te gaan. Jij verdient brood bij je avondeten," wierp Arthur tegen. "En Anne en Catherine verdienen nieuwe kousen. Iemand moet geld verdienen voor deze familie." Ze schudde haar hoofd. "Maar jij, Arthur, jij bent voorbestemd voor iets groots." Arthur leunde even tegen haar aan. "Maar mam, familie is het allergrootste." Hij meende wat hij zei, maar toch tolde zijn hoofd toen hij die avond in bed lag van alle gedachten die hij overdag zo hard had geprobeerd weg te drukken. Gedachten aan een wereld vol mysteries die erom smeekte te worden opgelost. "Jij bent niet degene die de mysteries op moet lossen," zei hij streng tegen zichzelf. "Nu niet, misschien wel nooit." Uiteindelijk viel hij in slaap. Maar het was een onrustige slaap, waar de volgende ochtend bij zonsopgang een abrupt einde aankwam door zulke herrie dat het hele huis ervan schudde. Hoofdstuk 4. Een uitnodiging. Bonk, bonk. Iemand bonkte op de deur alsof hij er doorheen wilde breken. Bonk, 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 bonk.
Arthur wierp zijn dekens van zich af en rende zo snel mogelijk de trap af. "Wat is er aan de hand?" klonk zijn moeders stem. "Ik weet het niet," zei Arthur. Hij vertrouwde het niet. Mevrouw Doyle trok haar kamerjas dicht om zich heen, liep naar de deur en zette hem voorzichtig op een kiertje. Even later zwaaide ze hem helemaal open. Er was niemand. "Is het een grap?" opperde Arthur. Zijn moeder bukte en raapte iets op van de drempel. "Misschien niet." Ze stak haar hand uit naar Arthur. Hij zag dat ze een envelop vasthield. Die was aan hem gericht. "Maar ik heb nog nooit een brief gehad." De zeldzame correspondentie die af en toe werd bezorgd in dure enveloppen die nooit veel goed voorspelden van zijn vaders, broers en zussen uit Londen was nooit aan Arthur geadresseerd. Alleen maar aan zijn moeder. "Maak eens open," drong mevrouw Doyle aan. Arthur pakte de envelop aan en verbrak het lakzegel. Er zaten twee papieren in. Hij haalde het eerste tevoorschijn. Het was een brief, met zwarte inkt geschreven op mooi wit papier met een gouden rand. De zinnen golfden over de bladzijden alsof ze dansten. Was het zijn verbeelding of rook het papier vaag naar buskruid? Hij voelde zich opeens een beetje duizelig. "Nou," zei Arthurs moeder, "wat staat er?" Arthur las hardop voor. "Aan de jonge heer Arthur Doyle. Het doet me genoegen je te laten weten dat je bent aangenomen als leerling op Baskerville Hall voor het schooljaar 1868. Baskerville Hall is de beste en meest baanbrekende opleiding van de Britse eilanden en heeft een aantal van de knapste koppen van onze tijd voortgebracht. In verband met de uiterst gevoelige informatie die we behandelen en de nogal experimentele aard van onze lessen bewaken we onze geheimen goed voor de buitenwereld. Daarom mag je niemand vertellen dat je bent toegelaten, behalve naast de familie. Dus, ben je er klaar voor om alles wat je weet op de proef te stellen? Hoogachtend, professor George Edward Challenger, rector Baskerville Hall. PS, het schooljaar begint morgen." En zo begint het onwaarschijnlijke verhaal van Baskerville Hall. Stel, je bent helemaal gek op Sherlock Holmes, of op detectives, of op scholen, of op geheimzinnige genootschappen, of krankzinnige situaties, of totaal bizarre toestanden. Dan moet je dit boek gewoon gaan lezen. Het is lekker dik, echt lekker dik. Dus je bent er niet zo in de middagje doorheen. En het is het eerste deel. Ja, weet je? Ga gewoon lekker naar de winkel.